En vanavond, broeders en zusters, komen we dan toe aan het laatste hoofdstuk van 1 Thessalonicense. Want nadat in het eind van hoofdstuk 4 het een en ander uiteen is gezet aangaande de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in verband in de eerste plaats met de wederkomst van Christus en daaraan verbonden vervolgens de opname van de gemeente, omdat de gemeente daar nou eenmaal een rol in speelt, komen wij terecht in hoofdstuk 5 bij de toch wel wat merkwaardige woorden, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. En ik zeg, het zijn toch wat merkwaardige woorden. In de Bijbel niet zozeer, vind ik persoonlijk. Maar aan de andere kant zijn ze nogal strijdig, laat ik het zo zeggen, met wat algemene traditionele opvattingen omtrent dit onderwerp. Want als wij vragen naar tijden en gelegenheden, krijgen wij meestal als antwoord dat niemand dat weet. De Vader niet, de Zoon niet, de engelen in de hemel niet. En het komt onverwachts, zoals een dief in de nacht. En de Heer zelf stelt het misschien ook nog uit. En eventueel heeft men dan ook nog een tekst uit Handelingen 1. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. En zo verder. Maar in de eerste plaats moet ik daarvan zeggen dat het uitspraken zijn die we weliswaar op meerdere plaatsen in de Bijbel vinden. Maar dat zijn uitspraken die niet rechtstreeks verband houden met de opname van de gemeente. En bovendien zijn het uitspraken die wel rechtstreeks verband houden met een exact tijdstip. Maar ze houden niet verband met de gebeurtenissen als zodanig. En ook niet met de volgorde waarin de gebeurtenissen zich af zullen spelen. En daar gaat het hier natuurlijk om, hè. De volgorde der gebeurtenissen. Ik beweer ook altijd, sommigen geloven mij niet, maar het is echt waar, heb ik ook altijd gezegd. Ik heb altijd beweerd dat het voor ons helemaal niet uitmaakt wanneer dat nou precies zou zijn. Dat is gewoon zo omdat wij over van ons eigen leven ook niet zeker zijn. Ons leven in het vlees bedoel ik maar. Dat kan vandaag nog afgelopen zijn. Dus je leven lang gaan zitten wachten op, misschien haal ik het net tot dat en dat jaartal, tot dat de opname van de gemeente plaatsvindt of zo, dat heeft natuurlijk toch niet zo geweldig veel zin. Zo is dat nou eenmaal. Dat maakt niet echt wat uit. Voor degenen die zeggen, maar je hebt toch zelf ooit een jaartal berekend. Die zeggen, ja kijk eens, als ik het niet gedaan had, had een ander het gedaan en ik had het liever ook zelf even uitgerekend. Want je krijgt in de Bijbel van die aardige gegevens aangereikt van hoe lang een bepaalde tijd zal duren enzovoort. En dat reken je dan uit. Maar tot vermaak, mijn vermaak in elk geval, ben ik ook serieus. Tot mijn vermaak blijkt het op onze kalender niet te passen. En dat vind ik dus wel leuk. Zodat je het hele verhaal keurig kunt uitrekenen en dan weet je het nog niet. Want of wij inderdaad nu leven in het jaar 2001 sinds de geboorte van de Heer Jezus, dat waag ik dus grotelijks te betwijfelen. Zo zit dat gewoon. Dat maakt het zo verder niet uit. Maar dat verduistert helemaal niet wat de Bijbel allemaal zegt over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden en de volgorde daarvan. En daar gaat het hier in de eerste plaats om. Bovendien, ze worden geacht bekend te zijn, hè, deze tijden en gelegenheden. Begrijp je me goed? Het heet in de Bijbel tijden en gelegenheden. Men zou het lezen als tijden, namelijk gelegenheden. Want de nadruk ligt niet op de tijd als zodanig, dat is trouwens maar zelden in de Bijbel zo. Het gaat om de gelegenheden, de omstandigheden namelijk in een bepaalde tijd of op een bepaald tijdstip. Want een vaste kalender en een vaste klok kom je eigenlijk in heel de Bijbel überhaupt niet tegen. Zo zit dat. Er worden weliswaar ooit perioden gemeten, van die gelegenheid tot die gelegenheid, maar dan is het nog niet een tijdsaanduiding zoals wij die tegenwoordig kennen. Het zijn namelijk begrippen die in zichzelf helemaal niks betekenen. Het is nu 11 minuten of 10 minuten voor 8 op maandag 14 mei 2001. Heb je er wat aan? Het had ook een ander cijfer kunnen zijn, daar merk je geen verschil in. Het maakt helemaal niks uit. Waar het om gaat is de omstandigheden waarin wij verkeren. En dus de gelegenheden waarvan we eventueel deel uitmaken of die zich aan ons voordoen. Dat is van belang. En daar gaat het ook om hier. Er staat dan van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven. Niet omdat men het niet weten mag, maar omdat men het blijkbaar al weet. Niettemin, de apostel schrijft toch. Hoewel hij zegt, gij hebt niet van nodig dat men u schrijft, schrijft hij het toch over. Maar de uitdrukking hangt natuurlijk rechtstreeks samen met die van 4 vers 13. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. En toen heb ik ook al gezegd dat het niet betekent dat ze niet wisten. Maar het is gewoon om de zaak zeker te stellen, zwart of wit mede te geven. Noem nog eens zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Titus? Paulus had Titus op Kreta achtergelaten om ouderlingen te stellen. En hij schrijft hem een brief. En hij zegt, daarom heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat gij voort zou terechtbrengen hetgeen ontbrak. Namelijk dat gij van stad tot stad zou ouderlingen aanstellen. Alsof hij dat niet wist. Dat wist hij toch? Waarom schrijft Paulus het dan? Nou, gewoon als zwart op wit gegeven. Als bewijs van dit is een autorisatie van Paulus enzovoorts. Als iemand vraagt aan Titus, wat doe je hier? Kan hij de brief laten zien en zeggen, kijk, Paulus heeft mij hier achtergelaten voor dit doel. Ik heb het zwart op wit. En waarom wordt dit geschreven? Niet opdat men het niet wist, maar opdat men het zwart op wit zou hebben. Zie? Ik bedoel maar faxen en e-mails en telexen en al die dingen meer. Die bestonden niet in die dagen. Dus het is nooit weg als het even een keer zwart op wit op een brief gezet werd. Toch? En dat is wat gebeurt. Niet in mijn staten, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven. Betekent tegelijkertijd dat deze Thessalonicenzen inderdaad onderwezen waren in zaken met betrekking tot de wederkomst van Christus. Zij waren niet zo onnozel als sommigen ons willen wijsmaken. Integendeel, zij wisten ervan. Dat was ook belangrijk ook. Want ik weet wel dat men gauw zegt van ja, dit soort dingen zijn voor ons praktische leven van geen belang. Wat de Heer zal doen, nou ja, dat doet hij toch wel en dat is de toekomst en dat zien we dan wel. Het is wel degelijk van belang dat wij deze dingen weten. Onze kennis namelijk, dat wat wij weten, is in hoge mate bepalend, zo niet 100%, maar bijna 100% dan, bepalend voor hoe wij in het leven staan, hoe wij tegen de dingen aankijken en dus bepalend voor de beslissingen die wij in het leven nemen. En het allergrootste belang is dat we weten hoe die toekomst eruit ziet. Dat wij te verwachten hebben, de verschijning van Christus in heerlijkheid en daarmee gepaardgaande natuurlijk de opname van de gemeente, maar nog belangrijker wellicht de openbaring van die heerlijkheid die ons beloofd is. En als wij weten dat ons heerlijkheid beloofd wordt, of is, als wij weten dat wij loon zouden ontvangen na werken, dat wij een kroon zouden ontvangen voor onze dienst aan de Heer, dan is dat bepalend voor onze dienst. Als het namelijk niet zo is, dan wat maakt het dan uit allemaal? Waarom zou je de Heer dienen als het niks uitmaakt? Toch? Nou, daar gaat het om. Wij zouden die dingen weten. We zijn onderweg naar een zekere toekomst. En dat geeft ons in de praktijk de kracht in het leven die wij nodig hebben. Dat geeft ons blijdschap enzovoort. Geeft ons vrede in het dagelijks leven. Dus waar heel de wereld om verlegen zit. Wij hebben het. Als het goed is. Moet ik een beetje voorzichtig zeggen, maar als het goed is, is dat zo, ja. Daardoor, door die toekomstverwachting die wij hebben. En dus, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, en dan niet dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden als een dief in de nacht, wat het dan ook wezen mogen, want daar gaat het weer niet over in de eerste plaats, hè. En wat ik gezegd heb naar aanleiding van hoofdstuk 4 geldt hier nog steeds. Het gaat niet primair over opname van de gemeente. Het gaat primair over die grote belangrijke gebeurtenis die in het Oude Testament werd aangekondigd. Namelijk de komst van de Messias in heerlijkheid wel te verstaan. Om de vervallen hut van David wederop te richten. Zijn troon dus te vestigen in Jeruzalem. Zijn volk te verzamelen uit de volkeren en dat soort dingen meer. En als er dus staat, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk enzovoort, dan gaat het dus om het aanbreken van de dag des Heren. En dat betekent dat het een verwijzing is naar, nou, zoals geschatten, een stuk of 30 schriftplaatsen in het Oude Testament. Ik heb ze niet nageteld deze keer, maar ik heb het lijstje hier meegenomen voor de zekerheid. Want het is een oud-testamentische uitdrukking, niet zomaar een term. Het is ook niet een term met een vage inhoud, hoewel het dikwijls toch zo voorgesteld wordt in de diverse bijbelcommentaren. Dat komt omdat men de term niet werkelijk kent, hè. Men is zo gewend aan de dag des Heren, dat is de eerste dag der week. Wie dat verzonnen heeft, weet ik niet, maar het is volkomen onbijbels natuurlijk, hè. In die betekenis komt de term in heel de Bijbel niet voor, ook niet in Openbaring 1, want dat is dan de enige tekst die men er nog voor, uiteindelijk voor overeind houdt. Dat komt omdat het overal heet Dag des Heren, alleen in Openbaring 1 heet het Des Heren Dag. En omdat het dan andersom staat, zegt men dat is de zondag. Daarna vraag ik altijd, en wat is nou het belang ervan dat we weten dat Johannes op Patmos deze visioenen kreeg op een eerste dag van de week? Niets. Toch? Nee, maar dat staat er ook niet. Dat is ook niet de betekenis van de term. Kijk, wij zijn altijd trouwens op het wat merkwaardige taalgebruik van Johannes. En dit is er een voorbeeld van. Hij zegt niet dag des heren, maar des heren dag. Nee, in de Statenvertaling staat gewoon dag des heren. Maar in de King James Version hebben ze het inderdaad... hebben ze de woorden op de juiste volgorde laten staan. Dus men spreekt in het Engels over the day of the Lord. Dat is de dag des heren. En ze hebben het ook over the Lord's Day. En dan bedoelen ze de zondag. En de Lord's Day is dus... ontleend aan Openbaring 1. Daar komt het vandaan. In het Nederlands vind je het helemaal al niet meer terug. En zo hoort het ook eigenlijk, want de term heeft gewoon geen andere betekenis. Waar de Openbaring over spreekt, is inderdaad over de dag des Heren in de normale Bijbelse en meer specifiek Oud-Testamentische betekenis. De term komt trouwens in het Nieuwe Testament niet zo geweldig vaak voor. Ik zal het even tellen. 1, 2, 3, 4, 5 keer. Dus dat is niet zoveel. En een keer of 25, 20, hoeveel het maar is, dat zie ik zo gauw niet in het Oude Testament. Vele malen, en als je het daar leest, als je leest wat het daar is, dan zal duidelijk zijn dat het Godzijdank niet de eerste dag van de week is, wekelijks. Want de dag des Heren komt gruwelijk een dag van hittige toorn. Tegen al het verhevene dat vernederd zal worden en als een verwoesting van de Almachtige. Dus kijk even, ga kijken in Zephania. De dag van het slachtoffer des Heren, de dag der verbolgenheid des Heren, de dag van de toorn des Heren. Enzovoort. De grote en vreselijke dag des Heren, dat is de laatste keer in het Oude Testament, dat is in Malachi 4. Enzovoort. Je moet er toch niet aan denken dat het wekelijks terugkomt. Zal duidelijk zijn dat het een uitdrukking is ter aanduiding van de periode waarin de Heer zelf zijn oordeel over de volkeren, in de eerste plaats Israël, maar in het algemeen over de volkeren zal brengen. Te meer daar het woord dag niet alleen de aanduiding is van een bepaalde tijdsperiode, zal ik maar zeggen, maar het is in het bijzonder ook de aanduiding van het oordeel. U weet wel, want de dag zal het verklaren, heet zoiets. De dag is namelijk per definitie de periode waarin het licht is. En het idee is dat daarom dag overeenkomt met oordeel. Het wordt soms in de Bijbel trouwens ook gewoon zo vertaald, met oordeel. Zeker wel. Omdat het oordeel brengt de dingen aan het licht. Ze worden door het licht bestraft, heet het ook in de Bijbel. En in onze Nederlandse taal spreken we nog steeds over dagen, uitdagen, dagvaarden enzovoorts.
Ja? Als je die dag vergelijkt met Johannes 8, wanneer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, die mij volgt van in de duister, die wandelen, ik bedoel, dan staat het licht, is hij daar, dus dan is het dag.
Dan is het dag, ja. We leven in de dag der genade, de wel aangename tijd, hoe dat maar heten mag, in het licht. Er komt hier trouwens ook naar voren in de rest van 1 Thessalonicense 5. Ik heb wat haast, dus ik heb het niet allemaal gelezen, nog. Maar het staat er inderdaad wel, wij zijn, vers 5, gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zie? Maar die dag des Heren, als die komt, je wilt niet zeggen dat het licht als zodanig opgaat, want het is een duistere dag, een dag van wolken, maar het wordt door dag gebruikt in de zin van oordeel. Zo kennen wij in de Bijbel dag des Heren, dat wil zeggen dat de Heren zal oordelen. We kennen de dag Gods, in 2 Petrus 3, dat wil zeggen dat God zal oordelen. Het gaat over de jongste dag eigenlijk. Wij kennen bovendien, dan moet ik even mijn notities raadplegen, wij kennen de dag van Christus Jezus. In Filippenzen 1 vers 6, daar gaat het dus over dat Christus zal oordelen in verband met de gemeente. En dus opname van de gemeente, rechterstoel van Christus enzovoort. Daarom heet het ook gewoon dag van Christus, vele malen. En voor het gemak, omdat het zo vaak voortkomt, heet het soms gewoon alleen maar die dag. In die dag. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 bijvoorbeeld, maar ook nog een paar andere schriftplaatsen. Wij kennen trouwens ook in het Nederlands taalgebruik niet, maar in het Engelse taalgebruik wel, de dag des mensen. term is in Nederland bekend geworden omdat Philip Mauro er een keer een boek over schreef onder die titel. Verkrijgbaar bij Kokkampen, verplicht voor alle. Hoe zeggen ze het? Nee, voor alle gereformeerden, mag je dat zeggen?
Nee,
maar dat was al gemeen goed, ja. De dag des mensen heette dat. En de term is ontleend aan 1 Korinthe 4, waar Paulus spreekt over de dag des mensen of een menselijke dag, maar in het Nederlands vind je het niet terug, want daar heeft men inderdaad dag vertaald met oordeel. Menselijk oordeel, waarin de mens oordeelt en de mens zijn mening geeft enzovoorts. En daar ging het boek van Philip Mauro dan ook inderdaad over. De dag des mensen. Men trekt zich van Gods mening, Gods zienswijze van de dingen niks aan, maar heeft er zelf, de mens zelf heeft er een oordeel over. En Paulus zegt, nou daar heb ik geen boodschap aan zo'n menselijk dag, aan zo'n menselijk oordeel. Wie mij oordeelt is God, is de volgende zin. En hij blijft de dingen en vooral ook zichzelf zien zoals God hem ziet. En daar gaat het maar om. Maar het woord dag heeft inderdaad de betekenis van oordeel. Vandaar ook zo'n uitdrukking als dag der wraken. Dus eigenlijk twee keer hetzelfde. Dag, wraken. Dat is oordeel namelijk van Gods wegen. En aan de andere kant, wij leven in de dag der zaligheid. En verder spreekt de Bijbel ook over de dag der verlossing. Daar leven we in. Dit was uit 2 Korinthe 6 en uit Efeze 4. Om het vanavond dan eens even snel te doen. Maar als het gaat over de dag des Heren, dan kan men er in het algemeen over spreken en zeggen, nou, het gaat over oordeel dat van Gods wegen komt. Wij kunnen ook meteen helemaal in het bijzonder op de tijden en de gelegenheden ingaan. Dat moeten we eigenlijk ook wel, want er bestaat toch wel wat misverstand over de term dag des Heren, ook in dispensationalistische kring. Wanneer is dat dag des Heren? Sommigen zeggen het is de grote verdrukking. Heb ik trouwens ook altijd gehoord, hoor. Van huis uit. Het is de grote verdrukking. Het is niet helemaal correct. Eenvoudig omdat het niet nauwkeurig genoeg is. Het is grote verdrukking. Maar merkwaardig genoeg, het is niet de aanduiding van de grote verdrukking van 3,5 jaar die over Israël zou komen. Maar het is wel grote verdrukking. Maar in het bijzonder van de tijd die erop volgt. Verdrukking over de volkeren in het algemeen. Ik kan u dat eenvoudig laten zien, maar ik neem eerst een paar schriftplaatsen. Nou, laat ik eerst nemen, omdat er daar een heleboel bij elkaar staan. Zefania, daar komt de uitdrukking het meest voor. Het is mijn klein boekje, maar het gaat eigenlijk nergens anders over. Zefania. Bladzij 830, ja. Zefania hoofdstuk 1. Vers 7. Waar staat, zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En waar het om gaat is ook dat op die dag des Heren het oordeel des Heren komt. Staat ook meteen in het volgende vers. En het zal geschieden in die dag van het slachtoffer des Heren. Daar wordt de uitdrukking dag des Heren dus nog toegelicht. Hè? Gebeurt veel plaatsen. Het heet eerst dag des Heren. In vers 7 en in vers 8 heet het de dag van het slachtoffer des Heren. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings. En over allen die zich kleden met vreemde kleding. En het zal duidelijk zijn dat het dus gaat om oordeel. Nauwkeuriger ga ik er nu niet op in. Dan moeten we een hele boek bespreken. Maar spring meteen door naar vers 14. Dan komt de term voor de derde keer voorbij. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. Heb je nog twee keer. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. En dan vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid en een dag der wolk en der dikke donkerheid. Bent u daar nog? Oordeel dus, duisternis, met grote nadruk. En daarna een dag der bezuinigde des geklangs tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heer gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog geen zilver, nog geen goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heren. Heb je nog een synoniem? Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een volleinding maken, gewis. Een haastige met al de inwoners des lands. En onthoud vooral deze. Gewis, een haastig einde, met al de inwoners des lands. En haastig in de Bijbel betekent, in Statenvertaling betekent nooit dat het snel wordt afgewerkt, maar betekent altijd dat het plotseling is. Onverwacht. Zie, ik kom haastelijk, wil het niet zeggen, ik kom binnenkort. De uitdrukking betekent dat nog helemaal niet. In modern Nederlands misschien, maar in oud Nederlands zeker niet. Het betekent, ik kom plotseling. Terwijl men het niet verwacht in het algemeen. Hetgeen nooit uitsluit dat er misschien hier of daar iemand is die het wel degelijk verwacht natuurlijk. Die hebben we toch, hè? Het gaat om het plotselingen van die dag. En als men de Heer in zijn woord niet gelooft en hem niet dient, dan verwacht men die dag zeker niet en komt hij zeker haastig in de zin van plotseling. Maar let op, gewisselijk, dat wil zeggen zeker, zekerheid en haastig, plotseling. Ik wijs daar met nadruk op, omdat iets dergelijks staat, en ik hou mijn hand nog even bij Zefanja dan maar, omdat iets dergelijks staat in 1 Thessalonicens 5, want daar staat in vers 3, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig, plotseling, hetzelfde woord, verderf hun overkomen, gelijk de baresnood en bevruchten, en zij zullen het geenszins ontvlieden. En dan hebben we precies die beide woorden uit Zefanja 1 vers 18 bij elkaar. Gewisselijk wil namelijk zeggen, ze zullen het geenszins ontvlieden. En haastig is precies hetzelfde woord in de beide versen. En ik houd het dus op dat in elk geval 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 terugverwijst naar Zefanja 1 vers 18. Naar nog wat andere schriftplaatsen natuurlijk. Maar via deze twee woorden komen we in elk geval in dit vers terecht. En daar gaat het maar om. Daarna, Zefanja, hebben we nog hoofdstuk 2, vers 2. Ere besluitbare, gelijk kaf gaat de dag voorbij. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Dat wil zeggen, men zou zich onderzoeken en eigenlijk men zou zich bekeren zolang die dag nog niet komt. En dus zolang men de tijd heeft. We vinden de uitdrukking in vers 2 dus inderdaad twee keer. De hittigheid van des Heren toorn en daarna de dag van de toorn des Heren. En dan in vers 3. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden, dat wil zeggen schuilplaats vinden. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Nou, wat die dag des Heren is, moet nog duidelijk zijn. Het is een oordeel dat van Gods wegen zou komen. Over Israël natuurlijk, maar vanuit Israël vervolgens over alle volkeren. Ik zei al, ik geef me de tijd niet om al die schriftgedeelten na te zoeken, want ik blijf er zo makkelijk in hangen en het kost erg veel tijd. Maar laat ik er dan nog een paar noemen dan, en in dit geval uit Joël. Een eindje terug dus. Joël 1, om te beginnen. Vers 15. Was daar sprake, hier in Joël 1, sprake van een sprinkhanenplaag, waardoor de oogst van het land compleet was weggevreten, zodat er hongersnood uitbrak enzovoorts. Het is de aanleiding voor deze profetie van Joël met betrekking tot de dag des Heren, wanneer eveneens het hele land geoordeeld zou worden en inderdaad geen vrucht meer zou dragen, omdat de oogst zelfs zou verbranden via vijandelijke legers enzovoort, maar vanwege een oordeel gods. En dan staat er in vers 15, ach, die dag, want de dag des Heren is nabij, is de vaste uitdrukking, de dag des Heren komt eraan. De dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. En daarna 2 vers 1, blaas de bazuin te Zion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. En daarna staat er een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Zowel dat volk zou komen, ik ga nog niet om de details, maar ik zeg maar meteen, dat zijn Oost-Europese legers in beginsel, die inderdaad in de tweede helft van de 70ste week de Joodse staat zouden binnenvallen en inderdaad platbranden en platwalsen of hoe het maar heten mag, want zo wordt het hier beschreven. En ik zeg het werkelijk nog netjes. Zoals eenmaal die sprinkhanenplaag deed, zo zal dat leger dat doen. Een groot en machtig leger. Verzameld door de Heer zelf overigens. Waarover we dan uiteindelijk weer in vers 11 lezen. De Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen, is de vraag. Zie je? Oordeel van Gods wegen. En daarna een bekende in hoofdstuk 2 vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Ik kom er zo op terug, wat een heel bekend vers is, maar ik noem eerst nog even hoofdstuk 3 vers 14, waar weer gesproken wordt over de dag des Heren is nabij. En dan de zon en maan zijn zwart geworden, de sterren hebben naar glans ingetrokken. De gedachte is simpelweg deze, dat ooit een keer in de toekomst die dag des Heren zal aanbreken. Neem dat maar als grens tussen deze twee borden. Hier breekt dan de dag des Heren aan. Officieel. En daarvan staat dan in Joël 2, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed. Dat betekent gewoon dat de hemel verduisterd wordt. Het moest je moeilijk elke keer uitleggen dat je niet een astronomische zonsverduistering en maansverduistering tegelijkertijd kunt hebben. Dat is helemaal technisch niet mogelijk. Er zit altijd 14 dagen tussen. Dus dat kan helemaal nooit. Waar het over gaat is een verduistering van de hemel. En hoe dat komt, dat is duidelijk genoeg, want het werd in de voorgaande versen in dit hoofdstuk beschreven. Het hele land staat in brand. Dan zie je van de hemel heus niks meer. Bovendien zou er nog een aardbeving plaatsvinden, in elk geval in Jeruzalem. En gewoonlijk zie je dan ook van de hemel niks meer vanwege de enorme stofontwikkeling die daarbij gepaard gaat. Gewoonlijk. Zo staat dat dat allemaal gebeurt dan. Maar er staat zon en maan en sterren zullen geduisterd worden. Dus je schrijft als trefwoord even op zon, maan en sterren. Ik ga het echt niet uitgebreid bespreken, maar ik geef al de belangrijkste dingen weer. Dat kun je allemaal zelf in je Bijbel achteraf ook makkelijk terugvinden. Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, die verduistering van de hemel, als gevolg overigens van deze gebeurtenissen, markeert het begin van de dag des Heren. En als bij het aanbreken van de dag des Heren de Heer zal verschijnen, want de dag des Heren wordt geassocieerd met de wederkomst van Christus. Dat is zijn werk. Dan begrijpt u natuurlijk dat de Heer verschijnt uit de wolken van de wolkige dag des Heren. En hij niet alleen, wij ook. Maar daar hebben we hier wolken waar we het vorige keer over gehad hebben. We gaan hem tegemoet. In de wolken, omdat we uit de wolken met hem zouden verschijnen. Welke wolken? Wel deze wolken, de dag des oordeels. Er is trouwens niks moeilijks aan, dat zou ik je zo laten zien. Het is namelijk de gebeurtenis die leidt tot de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. Ik kan nog even getallen bijzetten. 70ste week van Daniel, 7 jaar, verdeeld in 3,5 jaar en 3,5 jaar. 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. En daarna 3,5 jaar van haastig verderf. Dat verderf helemaal 3,5 jaar duurt, weet ik niet. Maar in ieder geval, de verderf vindt dan zijn climax aan het eind van de 70ste week. Maar dat is een tijdstip waarop de Messias zou verschijnen, volgens de bekende profetie van de 70 weken uit Daniël 9.
Die Messias is dan toch ook al de eerste 7 jaar?
Officieel niet, want hier staat: de zon en maan, sterren enzovoort zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Nu zijn we dus even heel nauwkeurig aan het werken. En daarna sla ik dit weg. Even mijn briefje bijleggen, wie weet kom ik nog terug. Maar ga ik snel naar Matteüs 24. Want daar gaat het over tijden en gelegenheden. Vanaf vers 15. Waarschijnlijk is het tempo vandaag te hoog, maar je kan niet elke keer als je een vers in de Bijbel tegenkomt over de toekomst meteen de complete eschatologie bespreken. Dat gaat niet, hè? Dus we moeten het nou even puntsgewijs doen. Hoofdpunten. Vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. De gruwel is gewoon een afgodsbeeld. Zo heet dat in het Oude Testament ook, met name ook in Daniël. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Daniël sprak namelijk over een beeld dat zou worden opgericht. Ik teken hem maar weer op mijn bekende geniale wijze. Een beeld wat wordt opgericht. In het midden van de zee, ziet hij er belachelijk genoeg uit? Mooi, dat is de bedoeling. Een beeld dat zou worden opgericht in Jeruzalem, op de heilige plaats, in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat heet een gruwel, zo'n ding. En het heet gruwel der verwoesting, omdat het de inleiding is voor de verwoesting die op grond daarvan over de Joodse staat en in het bijzonder Jeruzalem zou komen. Verwoesting tot het einde toe. Maar lees het laatste vers van Daniël 9. Daar staat ook bij dat het vast besloten is en komt dus overeen met zij zullen het geenszins ontvlieden en komt overeen met dat gewisse dat we zojuist gelezen hebben in Zefanja. Daar heb je al 3 teksten waar staan. Nou goed. Wanneer je dan zult zien, de groene voorstelling van gesproken is door Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats, niet Daniël, maar dat beeld uiteraard, want Daniël stond nooit in de heilige plaats. Die was in ballingschap in Babel, immers. Maar het beeld zou op die heilige plaats worden opgericht. Dat is Daniël 8 onder andere. Maar vooruit. Dat als dan, vers 16, die in Judea zijn, dat is de Joodse staat. Dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog opeens Sabbat en zo verder. Want als dan. En dat als dan van vers 21 is gewoon hetzelfde als dan als uit vers 16. Je mag wat mij betreft vers 16 tot en met 20 even overslaan. Hè? Wanneer? Als het beeld wordt opgericht. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat wil zeggen, hier op dat tijdstip van het midden van de 70ste week van Daniël begint de grote verdrukking. Verdrukking is er altijd geweest, laat je niks wijs maken. Maar als het gaat om de grote verdrukking, is het dus de grote verdrukking uit Matteüs 24, vers 21. Maar die is weer ontleend aan Daniël 12, vers 1. Dat staat erbij. En niet alleen in die tekstverwijzing eronder, maar in de uitdrukking hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Want die woorden zijn inderdaad ontleend aan Daniël 12 vers 1. Het zal grote verdrukking wezen. Het zal verdrukking zijn, benauwdheid en hoe het maar heten mag. Zoals er niet geweest is van dat er een volk geweest is op aarde en zo verder. En let op dat in de uitspraak van Daniël 12 vers 1 sprake is van grote verdrukking in verband met de volkeren der aarde. Hoewel het in de eerste plaats gaat om het Joodse volk, wordt het toch genoemd de volkeren der aarde. En hoewel het hier in Matteüs 24 ook in de eerste plaats gaat om Judea, staat er niettemin van het begin der wereld. Hetgeen impliceert dat deze verdrukking weliswaar begint bij Jeruzalem, dan wel Judea, dan wel het Joodse volk. maar dat hij wel degelijk zijn uitwerking zou hebben over de hele wereld en dus over alle volkeren der aarde. Grote verdrukking. Beginnend in het midden van de 70e week uit Daniel. Nou goed. En daarom moet men het land uitvluchten. Kennelijk is het zo dat men na het oprichten van het beeld het land gewoon niet meer uit kan. Dat er geen vlucht meer aan is. Men zou namelijk vluchten gedurende de hele eerste helft van de 70e week. Dat is na de opname van de gemeente. Want vanaf de opname van de gemeente zouden immers de twee getuigen... Ik schrijf het even een klein bij. Zouden immers de twee getuigen optreden in de straten van Jeruzalem. En het evangelie predik in het algemeen. En de bedoeling is dat ze zouden doen wat er gepredikt wordt. Namelijk uitgaan buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten Judea enzovoorts. Dat is de oproep om het land te verlaten. En de laatste oproep is die van als die gruwel der verwoesting wordt opgericht... En dan moet het ook met grote haast. Hetgeen wil zeggen, je moet niet dan pas vluchten. Je zou beter eerder moeten hebben gevlucht. Maar dit is de allerlaatste mogelijkheid. En vandaar de grote haast. Geen seconde te verliezen. Want dat staat er eigenlijk, hè? Toch? Niet meer even gauw je huis in. Nee, weg. Zo snel mogelijk. Zie? En dan staat er, de bekende tekst. Vers 22 van Matteüs 24. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als je dit schema op het bord eenmaal hebt staan, is dit een fluitje van een cent, dit vers. Dat is heel gemakkelijk. De idee is namelijk dat de grote verdrukking verkort wordt tot 1260 dagen. Zijn de 3,5 jaar, zijn de 42 maanden. Of zijn de tijden en een halve tijd, zoals het maar heet. De bekende 3,5 jaar van grote verdrukking. Maar die 3,5 jaar, die dagen, die 1260 dagen, tellen alleen maar in verband met Israël. Dat wil zeggen, na 1260 dagen is die verdrukking voorbij. Daar is een hele goede reden voor. Er valt niks meer te verdrukken. Dan is het over. Wat zou er verdrukt worden? Het Joodse volk... In het Joodse land dan wel in de Joodse stad. Maar de profetieën zeggen dat via die legers van die van Joël 2 onder andere dan, of die van Zacharië 14 vanaf vers 1, dat via die legers geen leven in het land zal overblijven, zelfs geen dierlijk leven. Het zal land zal woest en ledig worden, met de woorden uit Genesis 1, die worden in dat verband herhaald. Woestheid en ledigheid zal het worden. En de stad Jeruzalem zou verwoest worden, Zacharië 1. Dan wel eens al verwoesting zijn tot het einde van de 70 weken aan toe. En dat is het laatste vers van Daniel 9. Verwoesting. En als het eenmaal verwoest is, valt er niks meer te verwoesten of te verdrukken of te verderven. Dat betekent meteen het einde van de verdrukking voor de Joodse staat.
Dus exclusief Ekron, Gaza.
Dat zit erbij in, want die maken deel uit van het land, ja. Brengt tegelijkertijd een oordeel over de Palestijnse steden, het Palestijnse land, de staat. Maar ja, dan moeten ze maar niet zo dom zijn om een eigen land te zoeken binnen de grenzen van het oude Palestina. Het oude Canaan natuurlijk. Hè. Ze roepen daarmee hetzelfde oordeel over zich af. Maar goed, het is een zijlijn, maar het is wel zo, ja. Het hele land wordt verwoest, ja. Kortom, zo die dagen niet verkort werden tot 1260 dagen... Geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Het gaat niet verder dan in verband met Israël tot 1260 dagen. En daaruit ontstaat een gelovig overblijfsel dat bij de verschijning van de Heer op de wolken des hemels met de gemeente zal kunnen vluchten uit de verwoeste stad, dwars door de Olijfberg, alsnog naar de woestijn, naar Petra dus. Zie? En dan begint de dag des Heren, want lees maar verder, ga even verder. Vers 29 nu. En terstond, ogenblikkelijk, terstond na de verdrukking van die dagen. Let op, van die dagen. Dit wordt gewoon gelezen alsof het er niet staat, hè? Terstond na de verdrukking. Nee, er staat er stond naar de verdrukking van die dagen. Welke dagen? wel logischerwijze dus tot naar de verdrukking van die 1260 dagen. De verdrukking voor Juda dus, hè, voor de Joodse stad. Uw volk en uw stad heette dat immers in Daniël 9 vers 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal, en dan komt die, zal de zon, maan en sterren verduisterd worden. Dus inderdaad dat tijdstip aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna leggen we dit vers, Matteüs 24 vers 29, naast Joël 2 vers 31... Want Joël 2 vers 31 zegt: voordat de dag des Heren komt, zullen zon en maan en sterren verduisterd worden. En hier in Matteüs 24 staat: zon, maan en sterren worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dag. En dat is het verhaal. Zodat als je het strikt neemt, niet dat het altijd even belangrijk is, maar als je het strikt neemt, de dag des Heren begint meteen na de 70ste week van Daniël. Kan je de term dan gebruiken ter aanduiding van de grote verdrukking? Het antwoord is ja. Maar eigenlijk niet voor de 1260 dagen, de 3,5 jaar van verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad. Dat wordt wat lastig. Daarna herinneren wij ons de uitspraken die we zojuist gelezen hebben uit Zefanja. Er zijn er veel meer, zei ik al. En zeggen, nou, maar staat daar toch, dacht de Heer, in verband met Israël. En dan zeggen, ja, maar waar het nou om gaat, is dat in die schriftplaatsen steeds staat, de dag des Heren is nabij en hij komt. Dat wil zeggen, de dag des Heren is nabij, hij komt. Maar wat er dan vooraf gaat, is inderdaad dat oordeel over Israël. Want voordat het oordeel komt over de volkeren der aarde, in het algemeen, onder de term dag des Heren, komt het eerst, of als eerste uiteraard, over het volk dat eerst geboorterecht zou hebben, en dus over Israël. Zie? De 3,5-jarige verdrukking over uw volk en uw stad, Daniël, is de inleiding tot de dag des Heren. En daarom lees je in die profetieën steeds, de dag des Heren is nabij, ziet, de dag des Heren komt, enzovoort. En als daarna de dag des Heren beschreven wordt, is er strikt genomen de beschrijving van de situatie na de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. En daarna zeg ik, als u wilt onder elkaar wilt discussiëren over of wij kunnen afspreken onder elkaar dat we de term dag des Heren ook zullen gebruiken voor de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dan zeg ik, ja, dat moet u dan maar doen. Dat maakt mij ook verder niet uit. Maar ik geloof niet dat het bijbels erg verantwoord is. Doe wat slordig dan. Zie. Maar daarom zeg ik ook steeds, als je een strik neemt, en dat zouden we dan ook doen, als je een strik neemt, je krijgt eerst de verdrukking van die dagen en dan het bekende synchronisatieteken, om zo te zeggen, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden en daarna begint de dag des Heren. Maar tegelijkertijd begint dan dus het koninkrijk van Christus, die kan het niet missen, want als de Heer oordeel brengt over de volkeren, betekent dat hij zich openbaart als de koning en is dus het koninkrijk begonnen. En dat begint niet voor het einde van de 70ste week van Daniël, volgens Daniël 9 zelf. En dan klopt hij dus precies. Zie?
De eerste 3,5 jaar is vrede, vrede, geen gevaar. De tweede is grote verdrukking. De derde is te
de dagen. Ja, soms denk ik, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Want als ik zomaar, en bedoel ik echt nog een goed boek over eschatologie en profetisch woord uit de kast trek, dan hebben ze het al heel gauw over de 7-jarige grote verdrukking en dat soort dingen meer. En ja, waar hebben we het dan nog over? Dan, dat schiet natuurlijk niet op. Daar spreekt de Bijbel niet over. De Bijbel spreekt over 3,5 jaar van grote verdrukking, zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar daarmee houdt de verdrukking niet op. Die duurt dan nog een hele poos voort over de overige volkeren. Maar dat verhaal kent u. In de praktijk neemt het nog 33 jaar, als u mij vraagt, tot aan de 1000 jaar, om zo te zeggen. Voor Israël niet. Nee, broeder, kijk, die periode, die 33 jaar noem ik dan altijd, maar pin me niet vast op het getal. Ik sta ervoor overigens, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. Het gaat om die periode als zodanig, die heet Dag des Heren. En in die periode zelf zal het oordeel komen over de volkeren, maar zullen de volkeren wel degelijk onder leiding van den Antichrist en hoe je maar heet mag, opstaan tegen dat overblijfsel uit het Joodse volk, dan wel uit Israël, uit alle 12 stammen uiteindelijk, dat bijvoorbeeld in Jeruzalem bezig is Jeruzalem te herbouwen. Onder leiding van ons bijvoorbeeld. Om niet meteen te zeggen onder leiding van Christus, maar dat is inclusief de gemeente. Zie? Maar dat is de periode waarover al die profeten spreken als ze zeggen, als de Heer bijvoorbeeld in zo'n profetie zegt, ik zal Jeruzalem zijn tot een muur rondom. Zacharia. Of ik zal Jeruzalem stellen tot een zware, een lastige, een zware steen die de heidenen niet zullen kunnen tillen enzovoorts. Al die profetieën die zeggen dat de Heer Israël zou bewaren, Jeruzalem zou beschermen enzovoorts. Dat zijn profetieën niet over de 70ste week. Ook niet over de verdrukking in die 70ste week. Integendeel, dat is juist de periode waarin de Heer alle heidenen ter strijde verzamelt tegen Jeruzalem. Ik zag er hier weer niet voor zijn. Zie? Maar in de periode na de 70ste week, als men Jeruzalem herbouwt, zoals in de dagen van Nehemia, profetisch mee te maken. In die dagen zal de Heer Jeruzalem beschermen enzovoorts. En wat de volkeren dan ook zullen doen, Jeruzalem blijft staan, maar dat is niet dit Jeruzalem. Dit Jeruzalem zal verwoest worden. Waarvan staat, het is gewist, ze zullen niet ontkomen, het is vast besloten. We hebben weer de 3 bijbelteksten bij elkaar. Er zijn er meer, maar goed.
Ja, de vraag, de koninkrijk komen. Is dat niet 33 nou af?
Het koninkrijk komt op aarde.
Ja, wat gebeden bedoel ik nou even.
Ja? Of wanneer het gebeden zal worden. Oh, daar hebben we niet zoveel moeite mee, bedoel ik. Dat bid ik vandaag ook als moet. Ik kom niet snel op de gedachte, moet ik er eerlijk bij zeggen. Om reden dat ik weet dat het koninkrijk vandaag niet komt en morgen ook niet.
Maar het gaat om de
Joden dat bidden. Dan wordt het actueel. En als Joden het al zouden bidden, zou het zijn dus in de 70ste week van Daniel, vanzelfsprekend, voor die tijd bidden ze het überhaupt niet, als volgt niet, omdat ze ongelovig zijn, dus dat wordt wel moeilijk. Hè? En wellicht ook zouden ze bidden in die 33 jaar, uw koninkrijk komen, maar in die dagen is het natuurlijk bezig te komen, om zo te zeggen. En voor een deel is het er al, en voor een deel moet het nog komen. Het zou zich uitbreiden namelijk. Te beginnen bij Jeruzalem enzovoorts. Maar goed, ik vind het nooit zo'n elementair punt hoor, die discussie over dat onze vader, omdat ik er echt geen moeite mee heb om het ook vandaag te bidden als zodanig. Alleen, er staan dan wat dingen in die ik dan toch een beetje onbenullig vind eigenlijk, eerlijk gezegd.
Maar dan denk ik mij dat het volk wil denken, want dat het
is hun geleerd, in elk geval, daar gaat het om. En ze zouden het bidden nadat ze tot geloof gekomen zijn. En als men bidt, uw koninkrijk komen, ja, dan kun je het hooguit bidden tot aan het begin van de 1000 jaren, want dan is het helemaal gekomen. Dus dan houdt het toch op.
En er zit ook nog een reden van de inzet.
Ja. Ja, natuurlijk. Ja, wij ook hoor, overigens. Daarom heb ik er geen moeite mee.
Ja. Ik heb toch een beetje moeite met die 33 jaar van de verdrukking.
Ja.
Omdat in die 33 jaar mensen uit de volkeren verzameld worden.
Ja.
En dan is er al gedacht, dus ik bedoel, hoe groot is die verdrukking eigenlijk?
Die verdrukking, kijk, het van de andere kant is binnenkomen. Er bestaat een discussie, die komt altijd voort uit onwetend, dat is altijd met discussies zo, hè. Dat heeft altijd te maken met onwetendheid. Eerlijk wezen, ook in onze eigen discussie, heeft te maken met onwetendheid. Maar er bestaat natuurlijk discussie over de vraag, wanneer vindt de opname van de gemeente plaats? En sommigen zeggen, nou, dat is in, of gedurende bedoelt men, of sommigen zeggen, het is pas aan het eind van de grote verdrukking. En hoe komt men daarbij? Wel eenvoudig, omdat men schriftplaatsen weet te vinden, waarin gezegd wordt, of op zijn minst waaruit valt af te leiden, dat er tijdens de grote verdrukking gelovigen op aarde zijn, die van Gods wegen beschermd worden. Heb je dit? Nou ja, als deze zal Jeruzalem beschermen, je mag aannemen dat daar gelovigen in wonen, uiteraard. En dus zijn die er en ze worden beschermd. Maar dit verschijnsel dat kennelijk in de verdrukking er gelovigen op aarde zijn, daar concludeert men dan uit dat kennelijk de opname van de gemeente dan nog niet heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk een misverstand, maar het is wel leuk om daaruit meteen dan toch vast te stellen dat het wel zo is. Er zijn in de dagen van de verdrukking gelovigen op aarde. En de bedoeling is dat men als gelovige in die tijd trouw is aan de Heer, met alle consequenties van dien. In het algemeen zal dat betekenen dat men voor de gevolgen van die verdrukking in het algemeen gespaard wordt. Al moet ik erbij zeggen dat de Bijbel wel degelijk spreekt over martelaren. Dat wil zeggen over gelovigen die om hun getuigenis gedood, zelfs onthoofd worden in de dagen van de verdrukking. Dat is wel zo. Maar in het algemeen geldt dat men aan die verdrukking op een of andere wijze ontkomt, omdat men verzorgd wordt door de Heer zelf, uiteraard. Per slot, datzelfde geldt ook voor ons nu in onze dagen. Dan kun je precies dezelfde vraag stellen. Wij leren immers dat de Heer voor ons zorgt. Het bekende verhaal van de herder en de schapen. Hij zorgt voor zijn schapen enzovoort. Hij geeft ons al wat we nodig hebben. Niettemin, wij kennen gelovigen met wie het heel slecht gaat, naar den vlees althans. En wij kennen ook uit de geschiedenis in elk geval gelovigen die doodgemarteld zijn vanwege het getuigenis dat zij hadden. Niettemin blijft over hen dat in het algemeen gesproken de Heer voor ons zorgt. De vraag is alleen, waar zorgt hij dan voor? Maar hij zorgt voor ons. In elk geval, als ik het kort moet zeggen, en ik doe mijn best het nu kort te zeggen allemaal. Als ik het kort moet zeggen, waar de Heer voor zorgt is dat wij niet zouden leven in de duisternis. En dus de onwetendheid waarin de natuurlijke mens het algemeen verkeert in onze dagen. En dus schijnt hij met zijn licht in onze harten. En heeft hij ons zijn geest gegeven opdat hij ons in heel het licht, namelijk in heel de waarheid, zou leiden en dat soort dingen meer. En daarom... Daardoor worden wij in de praktijk verlost van de duisternis, van de benauwdheid, van de verdrukking, van de angsten waaraan de natuurlijke mens in de wereld tot vandaag is onderworpen. Daarom ben ik altijd bang dat u niet begrijpt wat ik nu gezegd heb. Nou ja, ik weet niet eens in welke angsten en verdrukking en benauwdheden men onderworpen is, gelukkig. Maar ik probeer me het wel eens voor te stellen, maar ik moet er niet aan denken. Niet te weten waar je staat, wie je bent, niet te weten waarheen je onderweg bent, niet te weten wat eigenlijk de zin van het leven is, niet te weten wat de dag van morgen zal brengen en dat soort dingen meer. Het lijkt me verschrikkelijk.
Maar om daardoor heen te geloven dat alle dingen medewerken ten goede, ik dacht dat een heel goed punt was.
Natuurlijk, maar dat is de belofte die wij uit het woord Gods hebben. Hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. En het goede is niet, overigens, dat wij hier een aangenaam leven zouden hebben. Het goede is dat we zouden beantwoorden aan de norm die God zich gesteld heeft met ons leven, zal ik maar zeggen. Dat wij zouden lopen de loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. En hij voorziet ons van wat daarvoor nodig is. En daar gaat het om. Is er dan geen verdrukking in het leven? Jawel, het is wel verdrukking. Maar waar het gaat specifiek om de grote verdrukking als uitbarsting, om zo te zeggen, van het oordeel Gods? Wel nu, de gelovigen in de dagen van die verdrukking en in heel die volgende bedeling feitelijk, die zouden daaraan ontkomen. Niettemin wordt van hen wel degelijk verwacht, net als van ons overigens, dat wij trouw zouden zijn aan de Heer. De uitdrukking is trouwens die van, staat hier een paar versen eerder in Matthäus 24, vers 13, waar staat: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is de belofte die men heeft. Geldt zelfs voor de martelaren uit de grote verdrukking, want ze zouden aan het eind van die verdrukking alsnog opgewekt hebben en met hem de 1000 jaren ingaan volgens Openbaring, wat het maar was, 20, dacht ik.
Maar die verdrukking wordt er steeds meer als de crisis aankomt. Als je eerst 3,5 jaar over het Joodse gemeenschap hebt, dat voor alles gepast maakt, dan is 33 jaar, dan is dat een heel grote tegenstand.
Ja.
Maar die mensen die het geloof niet willen aannemen, die waren verteld.
Ja.
En dus die groep die was steeds kleiner en die te geloof van was steeds groter.
Zo is het ook, ja. Zo is het.
Dan is misschien de laatste 15 jaar eigenlijk allemaal niet zo grote verdrukking.
Ja, het is ook de hele periode wordt als zodanig aangeduid, de grote verdrukking. Maar die verdrukking is niet constant, altijd even hevig en is ook niet op alle plaatsen. Dus aan de ene kant natuurlijk een voortgaande, ja sorry dat ik dat moet zeggen, maar voortgaande, zullen we zeggen, uitsterving van de wereldbevolking in die dagen. Enerzijds, aan de andere kant is er natuurlijk ook een verspreiding van het christelijk geloof, om zo te zeggen. Ik bedoel het geloof in Christus dus. Hè. Onder het evangelie gepredikt wordt in die dagen, onder andere dan door de 144.000. Ik heb hier staan twee getuigen, dan schrijf ik hier maar even op 144.000 getuigen. En verder, er is natuurlijk ontwikkeling in die dagen. Die 144.000 zijn er niet meteen, enzovoorts. En de macht van de antichrist is ook niet meteen over alle volkeren even hevig gevestigd, enzovoorts. Er zit een ontwikkeling in. Bovendien, in Openbaring hebben we de dubbele uiteenzetting van gebeurtenissen die zich in die tijd zouden afspelen. En ik bedoel werkelijk in die tijd, in die 33 jaar dus. Uitgebeeld in de visioenen van de zeven bazuinen en de zeven violen. Nee, ik zei het toch goed, hè? Violen, ja.
De gemeente die is opgenomen, ja. En als Christus komt, zeg maar, gaat de gemeente dan mee? Dan moet ik vertellen bij voorstellen hoe de gemeente die dan doet.
Ik heb vorige keer gezegd dat ik me er ook niks bij kan voorstellen. Dus de. Dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Nee, waar het om. Je kunt vragen, wat doet de Heer dan in die dagen? Dat lijkt me de betere vraag. Wat zou de Heer doen in die dagen? Hij verschijnt, oké, okay, en daarna dan? Hij verschijnt op de olijfberg. De olijfberg scheurt, en dan? Nou ja, dan wijst de Heer ze de weg. Er zal een ster aan de hemel zijn, licht aan de hemel, licht aan de Heer aan de hemel. Voor mij met de hele gemeente, langs de route. Moet er genoeg zijn, denk ik. Om de weg te verlichten, de route naar Petra. Ik verzin nou ook maar wat natuurlijk, want ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dat gelovige overblijfsel verdwijnt in Petra. En dan, goed, slaan we een paar weken over. Als u mij vraagt, een dag of 75, maar dat doet er nou niet toe. En dan komt men uit Petra terug. Komt een eerste afdeling van de gelovige overblijfsel. Komt uit Petra terug naar Jeruzalem. Want men heeft dan een half jaar nodig om het land te reinigen. Ezechiël 39. Enzovoort. En dan is de vraag, is de Heer daarbij of niet? En mijn antwoord is natuurlijk ja. Maar de volgende vraag is dan, maar is hij daar lichamelijk bij? Looft hij tussen die mensen daar? Zeg ik nou, bij gelegenheid misschien wel. Denk ik, bij gelegenheid. Het beste antwoord lijkt me te zijn dit. Dat na de opstanding van Christus verscheen hij bij gelegenheid aan de zijnen voor speciale doeleinden. Ik denk dat hij dat dan ook doet en dan gewoon mee verder gaat in die dagen.
En hebben ze hem naar vader gekomen.
Ja, hij maakt zich aan hen bekend. Hè? Als ze zullen hem herkennen aan de handen doorboord ook voor hen. Ze zullen dat lied wel zingen, neem ik aan. Want het is ontleend aan Zacharië 13. Hè? Zacharië 12 en 13 overigens. Ze weten wie hij is, natuurlijk. Ze geloven in Jezus van Nazareth als de Messias en hij is onder hen. Wat bij de discipelen gebleven is in die 40 dagen van handelingen 1 vers 1 en 2, zal ik maar zeggen, daar gaat het in de toekomst mee verder. Logischerwijze, die 40 dagen die eindigden met de Heer verdween zichtbaar ten hemel en de boodschap was, zo zal hij zichtbaar terugkomen. Dan gaat het verhaal gewoon verder. En dat is aan het eind van de 70ste week. Dus ik denk dat de Heer bij gelegenheid dan verschijnt en uiteindelijk, kijk, hier zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en aan het eind van die 33 jaar teken ik altijd het stoeltje, ik kom er nooit onderuit, want dan zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Waar hij loopt wordt niet verteld, maar hij vliegt ook niet, hij is er ergens, ineens. En zo was het in de dagen na de opstanding van Christus ook, hij was er ineens. Zichtbaar bedoel ik dan, hè? Hij was er altijd, denk ik. Hij is er nu nog. Ook bij ons, zoals in ons midden. Maar we hebben het nu over zichtbaar. Nou, bij gelegenheid. En daarna is de vraag naar, en hoe is het dan met de gemeente? En het antwoord is dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat wij een lichaam hebben ontvangen als dat van hem, een verheerlijk lichaam. Wij zijn het beeld van zijn zoon gelijkvormig geworden. We hebben dezelfde bediening. En dat betekent dat ook wij bij gelegenheid verschijnen en verdwijnen. Voor een bepaald doel.
Zijn er nou twee stemmen die er beginnen te...
Ik heb daar bandjes van, wat het uitgebreide dan nu in elk geval uiteenzet, maar ja.
Zijn er twee stemmen die er beginnen te overhandelen, die op jaar of 12 stemmen?
Dat weet ik niet. Dat moet ik naar gissen. Maar ook als het er twee zijn, vertegenwoordigen ze natuurlijk toch heel Israël dan in die dagen. Kijk, als je hier aan het begin bent, de eerste dagen van de dag des Heren, waarin een grote oordeel over alle volkeren komt, ja, dan hoef je niet te verwachten dat je dan meteen al 144.000 verzegelden uit de andere 10 stammen van Israël hebt, want daar ging het nog even niet over. Dat komt allemaal pas in die periode. Zie? Eerst moet het evangelie vanuit dat overblijfsel van de Joden gebracht worden aan de rest van de Joden in de wereld. Dat zijn er veel meer uiteraard. Hè? Aan de rest van de Joden in de wereld en aan de 10 stammen. En ik stel me voor dat dat wel een paar jaar in beslag neemt. Tenslotte, dus voor het in handelingen van Jeruzalem naar Samaria ging, oude hoofdstad van de 10 stammen, dat duurde 4 jaar, voor zover wij weten. Misschien duurt het daar ook wel 4 jaar, weet ik niet. 33 jaar hebben we de tijd, dus kan wel. Zie? Weet ik allemaal niet, maar er is sprake van een ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor dat Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn in het antichristelijke rijk. Of dat exact meteen is aan het eind van de 70ste week, weet ik ook niet. Ik denk dat het ook wel enige tijd neemt. Politiek gaat altijd toch redelijk langzaam. Hm? Nou goed. Maar het ging mij nu vanavond niet om al de details in te vullen in het schema. Dat kan je trouwens niet op één avond goed doen. Ik kan hooguit zeggen wat ik ervan vind, maar dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Je wil toch Bijbelse argumenten voor moeten hebben, schriftgedeelte bij voorkeur. Dan gaan we maar om het ruwe schema. En dat ruwe schema wordt hier eenvoudig gegeven in Matthäus 24. De dag des Heren begint bij de verduistering van zon, maan en sterren. Dat is de bekende plaats uit Joël 2. En in Matthäus 24 staat, dat is terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. En dan staat er meteen, vers 29 van Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Dat betekent gewoon dat ze met kracht van de hemel worden weggenomen. En dat betekent in de praktijk toch nooit, niet noodzakelijk meer dan dat ze verduisterd worden. Sterren zijn licht aan de hemel, als er een wolk voorkomt zijn ze er niet meer. En al die astronomische aspecten van het verhaal moet je rustig vergeten, want daar spreekt de Bijbel überhaupt niet over. Zon, maan en sterren verduisterd en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Wel, zoek de termen op in het Oude Testament. Krachten der hemelen is hetzelfde als de krachten der aarde. Vreemd genoeg, maar het is zo. Dat is vanwege de samenhang van hemel en aarde. Ze vormen namelijk een geheel. En als die krachten bewogen worden, wil het gewoon zeggen dat er een aardbeving is. Want dat staat natuurlijk op andere plaatsen ook, in samenhang zelfs met verduistering van zon, maan en sterren. Het is echt niet moeilijk. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Ik krijg altijd vragen over wat is dat voor een teken. En ik probeer er elke keer omheen te komen, want het neemt zo verschrikkelijk veel tijd en nood. Het teken van de zoon des mensen. In elk geval, zij zullen de zoon des mensen zien. Mijn eerste antwoord op de vraag, welk teken is dat? Zeg ik, het staat er gewoon achter. Het teken is de zoon des mensen. En of het gepaard gaat met de verschijning van een logo. Logo. Zo'n teken, een grafisch teken. Nou, mijn eerste optie is dan altijd, als het zo is, dan is het een Davidster. Een 6. De zoon des mensen, de 6, de Davidster. Maar goed, Constantijn de Grote had dat niet door, dus die maakte er een kruis van. In zijn visioen, toch? Laat maar zitten. Maar de zoon des mensen zullen ze zien. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Men zou aarde lezen als land. Dat is minder misleidend. Niet dat het een andere verkeerde vertaling is, maar het is minder misleidend in het Nederlands. Dan zullen alle geslachten van het land wenen en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. En dit staat hier zo, omdat het een verwijzing is naar Zacharia 12, waar staat dat men de Heere zal zien, degene die men doorstoken heeft. En dan zullen alle geslachten van het land over hem rouw bedrijven, staat daar. Zacharia 12, staat er hier niet de verwijzing bij naar Zacharia 12? Nee, niet eens. In mijn Bijbel niet tenminste, want de Statenvertalers wisten van profetisch woord überhaupt niets. Sorry. Nee, neem ze niet kwalijk. Je zal maar zojuist uit de duisternis van de Rooms-Katholieke Kerk gekomen zijn. Hè? Het eerste wat je dan gaat doen is zo snel mogelijk zorgen dat je een Bijbel krijgt. En dat is wat ze gedaan hebben. Dan kunnen ze dankbaar zijn. Maar goed. Ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En nu ik hier toch ben, lees ik maar even door. Wat is zijn grote kracht en heerlijkheid, als je die zien kunt? Nee. Nou, in elk geval licht, want dat is heerlijkheid. Maar dat is ook hard nodig natuurlijk, want het is een dag van diepe duisternis. En de hemel is verduisterd en dan komt er uit de wolken licht. Hij verschijnt in grote kracht en heerlijkheid. Op zijn minst is het krachtig licht. Maar een ander antwoord is natuurlijk ook gewoon, zijn kracht en zijn heerlijkheid is de gemeente. En die verschijnt daarmee, ongetwijfeld, ja. Dan heb je meteen een antwoord op vers 31, volgende vers. En hij zal zijn engelen uitzenden, wie?
10.000.
Ze moeten de uitverkoren, Israël dus, hè? Een gelovig Israël overigens, uitverkoren. Een gelovig Israël verzamelen uit de volkeren. Hoe doe je dat? Nou goed, ik ga weer snel. God zou zich nu een gemeente verzamelen uit de heidenen. Hoe doet hij dat? Hij predikt hen het evangelie. En hij stuurt dus boodschappers, boden, boodschappers, malach in het Hebreeuws. En gewoon een engel in het Grieks. Engel. Hij stuurt boodschappers uit om dat te doen. Goed. Maar als nou in de toekomst Israël bijeenvergaderd moet worden uit de volkeren, dan stuurt hij boodschappers uit. Welke boodschappers? Ik ken niet anders, dat moet de gemeente zijn, want de verantwoordelijkheid voor de gemeente, een van de grote kenmerken zelfs van de gemeente, is in de eerste plaats dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om het evangelie te prediken aan de Joden.
Zij zullen hen voeden.
Want dat is, ja precies, ja. Want dat is Romeinen, het beroemde hoofdstuk, Romeinen 9 tot en met 11. Het idee is dat oorspronkelijk God zijn woord gaf aan Israël en zegt, dit woord moet je bewaren en predik aan de volken, want je bent mijn priesterlijk volk. En dit is het werk wat gedaan moet worden. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, dat is het belangrijkste, zegt Paulus in Romeinen 3 daarover. Maar in Romeinen 9 tot en met 11 gaat het over het verhaal dat het Joodse volk ongelovig is. En dat dus de functie van priesterlijk volk door een ander volk moet worden ingenomen. En voor alle praktische doeleinden, zeg ik er dan bij, is dat de gemeente. En als wij als gemeente het evangelie dan prediken, wel aan wie dan in de eerste plaats? In de eerste plaats aan de Joden uiteraard. Aan het Joodse volk als zodanig zelfs. Om hen tot jaloersheid te verwekken staat erbij, want dat is weer ontleend zelfs uit Deuteronomium. Want daar staat het al. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Een volk dat geen volk is, eigenlijk. Door een onverstandig volk, enzovoorts. Dat is nu zo, zeggen we dan. Jawel, maar de positie van de gemeente is er een die altijd blijft. De verantwoordelijkheid van de gemeente blijft ook altijd. En dus, als het evangelie moet gepredikt worden aan een ongelovig Israël en meer specifiek een ongelovig Joodvolk, wie zou het dan doen? De gemeente. Nu, maar ook in de toekomst. En omdat het gebeurt door hemelse boodschappers, want dat zijn wij dan in elk geval, zonder enige twijfel, hè? Zonder enige reserve, kan het dus gewoon gezegd worden, hij zal zijn engelen uitzenden. Bovendien, je bent van het hele probleem af als het woord engel nou voor de gelegenheid toch maar eens een keer naar het Nederlands vertaalt. Want het is gewoon een Grieks woord, hè? Dat weet je toch, hè? En dan vertaal jij, hij zal zijn boodschappers uitzenden, want dat is wat er echt staat. Grieken vatten het niet anders op dan dat. Hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze gaan dus de evangelie uitbazuinen. Dan heb je die bezuin ook weer eens. Hè? Wat nou is de bezuin voor de verzameling van Israël? Dat is ons werk in de toekomst. Bovendien, wij zijn eerstgeborenen van Israël. En de eerstgeborenen dragen de verantwoordelijkheid voor het hele volk. Voor Israël dus. Dan heb je weer hetzelfde verhaal. En nu we dan toch hier in Matteüs 24 zijn, ook maar even dan vers 32, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is en zo verder. De vijgenboom is van oudsher, dat weet bijna iedereen naar het schijn, een beeld van de Joodse staat, van de Israëlitische staat, de vijgenboom. Die eertijds drie hoofdstukken hiervoor dan ook vervloekt werd. En werd gezegd, er zou geen vrucht meer aan groeien. Maar goed, hier is weer sprake van een vijgenboom. En niet alleen van een vijgenboom, maar er staat wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten. Die vijgenboom is niet de tegenwoordige Joodse staat. Dat blijkt ook uit het verband. De tegenwoordige Joodse staat is niet anders dan de verdorde vijgenboom uit hoofdstuk 21 was het, als ik me heel goed herinner, ja. Uit hoofdstuk 21 van Matteüs, waar de Heer de vijgenboom vervloekt. Zie? Want wat hier staat is niet wanneer er weer een vijgenboom is, leert gij deze les, maar wanneer de vijgenboom de bladeren uitspruit en wanneer zijn tak nu teder wordt enzovoorts. Die vijgenboom hier is de vijgenboom, namelijk de Joodse, dan wel Israëlitische staat, die ontstaan zal vanaf het einde van de 70ste week. Na de verwoesting van Jeruzalem, uiteraard. Kan ook niet anders. Krijgt het op geen andere wijze kloppend. Als deze Joodse staat die vijgenboom is, dan moet ik toch vaststellen dat die verwoest zal worden. Maar hier staat iets heel anders. Zie? Hier staat van de vijgenboom, wanneer zijn tak nu, vers 32, dat wil zeggen eindelijk. U weet wat ik altijd bij nu zeg, hè, betekent tegelijkertijd ook na. Dat wil zeggen na al het voorafgaande, heden, maar na wat er allemaal gebeurd is. Wanneer zijn tak nu zacht teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En de zomer is niet zozeer de wederkomst van Christus die dan nabij is. Die heeft al lang plaatsgevonden, anders was die vijgenboom er niet met zijn tedere takken en met zijn bladeren. Maar u weet, als aan een vijgenboom niets anders groeit dan bladeren, ook in het derde jaar niet. Ik hoop dat u merkt dat ik wat schriftgedeelte door elkaar gooi nu. Die vijgenboom, die in die wijngaard stond, die greppel eromheen. Laat hem nog één jaar staan. Nou goed, laat maar zitten. Maar als aan de vijgenboom niks anders zit dan bladeren, en niks anders komt dan bladeren, wordt hij vervloekt. Al wordt dan eerst Zacchaeus er nog uitgeplukt, maar nou maak ik het erg ingewikkeld natuurlijk. Nee, maar die schriftdeelden vallen echt allemaal in elkaar hoor. Maar goed, die vijgenboom hier is de toekomstige Joodse staat van het gelovig overblijfsel onder leiding van de Messias en het wachten is op de zomer. Dat de vijgenboom vrucht draagt, namelijk. Maar voordat het ding vrucht draagt, moet er eens takken uitspruiten, bladeren uitspruiten, moeten bloemen aankomen en wat iets meer zijn. En dan pas draagt hij vrucht. En de tijd van die takken, tedere takken en het uitspruiten van de bladeren, wil zeggen dat de boom inderdaad gestalte krijgt, en niet maar door de takken of iets dergelijks. En dat is wat gebeurt in die 33 jaren, waarin Jeruzalem herbouwd wordt, waarin Israël verzameld wordt, waarin door Israël het evangelie gepredikt wordt bovendien, waar Israël dus een roeping waarmaakt, een gestalte krijgt, en de zomer, dus de tijd van de vrucht, dat is uiteraard gewoon de 1000 jaren. Waarin het Messiaanse Rijk op aarde zal gevestigd zijn. Zie, die vijgenboom zal dus vrucht dragen. Ik kan het niet missen, want daarmee staat dit schriftgedeelte meteen in zijn context. Dat wil zeggen, er wordt eerst gesproken over de wederkomst van Christus, de verschijning van de Zoon des Mensen, terstond na de verdrukking van die dagen, waarna gezegd wordt dat de uitverkorenen bijeenvergaderd worden, dat is dus na de 70ste week, en daarvan staat wanneer die vijgenboom daar is en zijn takken teder worden. Nou ja, goed. In die periode is dat dus. Nou weet gij dat de zomer nabij is. Dat is, laten we zeggen, het duizendjarig rijk voor het gemak. En het volgende vers spreekt over wat er na de duizend jaren nog gaat gebeuren. Gaat toch met grote stappen gauw thuis. Maar niet alleen, het is een complete uiteenzetting. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dat is voorbij die zomer. Dat is hier de jongste dag dus, hè, na de duizend jaren. En daarvan staat in vers 36, helaas, met een nieuwe kop erboven enzovoorts, dat betreur ik in hoge mate. Want de volgende vers zegt gewoon, doch van die dag en die uren weet niemand. Maar het heeft niks te maken met de wederkomst van Christus. Niks te maken met de aanvang van de duizend jaren. Laat staan met de opname van de gemeente. Het gaat gewoon over de jongste dag. En ik denk dat we ons daar nu maar niet druk over zullen maken. Verder. Maar ik hoop dat u langzamerhand even een overzicht heb van die gebeurtenissen die te komen staan, zodat ik weer terug kan naar 1 Thessalonicenzen 5 en u dus ook kan zeggen, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief. In de nacht staat er nog bij in onze Statenvertaling. Ik geloof dat dat apocrief is, dat wil zeggen dat het er eigenlijk niet hoort te staan, maar ik denk niet dat we daar dan nu over struikelen. Dan gaat het maar om dat die dag onverwacht zal komen. Precies zoals het Oude Testament dat ook zegt. En het aanbreken van de dag des Heren is dus in de praktijk niks anders dan het nederdalen van de Heer zelf, zoals beschreven in hoofdstuk 4, vers 16. Nog geen halve bladzijde hiervoor in de Bijbel. Zie? Dus, die dag zal komen als een dief. Hoezo komt hij als een dief? Hoezo komt hij onverwacht en dus haastig of plotseling? Want dat is wat het betekent. Nou, dat wordt uitgelegd in het volgende vers. Want wanneer zij, het gaat helemaal niet over ons. Wanneer zij zullen zeggen, wij zijn dan namelijk al weg. Voor die dag des Heren. Betrekkelijk lang daarvoor, uiteraard. We zijn de Heer tegemoet gegaan eerst. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, hetgeen het kenmerk is van de eerste helft van de 70ste week van Daniël, want die begint immers na de opname van de gemeente, met het sluiten van een verbond met de tegenpartij, als je mij vraagt, gewoon met de Palestijnen. Dat kan ik nou ook allemaal niet uitleggen. Maar het gaat om Jeruzalem in elk geval, volgens Daniël 9, vers 27, verbond. Met betrekking tot Jeruzalem, dat is waar iedereen op zit te wachten in onze dagen, wij ook eigenlijk. Alleen voor die tijd zijn we weg. En uiterlijk bij die gelegenheid. Maar dat wordt erg op het nippertje. Ik denk eerlijk gezegd dat wij eerst weg zijn en dat we dan aardig de verhoudingen in de wereld toch wat anders komen te liggen. Omdat het gepaard gaat met de openbaring van de antichrist, om zo te zeggen. En dat betekent dat de aanleiding wordt, de achtergrond wordt voor een spoedige vredesovereenkomst daar in het Midden-Oosten. Dat denk ik. Als de wederhouder weg is, broeder. Juist, dat is 2 Thessalonicenzen 2, maar dat is pas na de zomer dat we daar naartoe komen als het zo doorgaat. Hè? Dus, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar, dan zal een plotseling, een haastig verderf hun overkomen. En dat is het kenmerk van de tweede helft van de 70ste week. Dan rekent helemaal niemand meer op zo'n verderf, want men had immers zo'n verband gesloten, maar de verderf komt wel degelijk. En dat is niet zo, zoals men dikwijls denkt, omdat het verbond wat men heeft verbroken wordt of iets dergelijks. Dat berust op een misverstand. Maar dat komt omdat er andere mogendheden, andere landen zijn die zich mee bezighouden met de gang van zaken daar in het Midden-Oosten. Met name de Oost-Europese landen, Rusland dus. Gog, Magog, Mezeg, Tubal en hoe ze maar heten mogen. Maar goed, je zult begrijpen, dat is weer een ander schriftgedeelte, dus ik laat het maar even zitten. Dat zijn die legers die dan inderdaad Canaan en dus Judea zullen veroveren, zoals beschreven in onder andere Joël 2 en Zacharia 14. Waar we er straks over hadden. Dat is in de tijd dat de dag des Heren nabij is. En daarom komt eerst die verwoesting van het land. En zo verder. Haastig verderf, een plotseling verderf zal hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, zomaar ineens. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Want het is vastbesloten en het is gewis, hebben we daarstraks al gelezen. Met andere woorden, we hebben hier in vers 3 een simpele verwijzing naar de hele 70ste week van Daniël. Dat is het verhaal. En daarom staat het hier ook zo. Op de gebruikelijke wijze. Net zoals in Matthäus 24 de Heer zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, is dat een verwijzing naar de profetieën van Daniël. Als er staat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal, dat is de verwijzing naar Daniël 12 vers 1. Enzovoort. En als er staat, ze zullen de zoon des mensen. Nee, als er staat, en dan terstond na de verdrukking van die dagen, zullen de zon, maan en sterren verluisterd worden, is het in ieder geval de verwijzing naar Joël 2. Maar ik heb hier nog een hele reeks schriftplaatsen waarin die dingen genoemd worden. Dus ik laat het er maar verder bij. En als er daarna staat, ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels en alle geslachten van het land zullen over hem rouw bedrijven, is het de verwijzing naar Zacharia 12 en 13. Zo werkt zoiets. Het is verwijzing naar andere schriftgedeelten. En dat is hier ook zo. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haaste verderven overkomen, dan zit je in de complete 70ste week van Daniël. En zij zullen het geen zins ontvlieden, komt overeen met de laatste woorden over die 70ste week, reeds in Daniël 9, wat vastbesloten is, zal gebeuren, namelijk verwoesting. Zie? En daarna staat er, vers 4, maar gij, broeders, in tegenstelling tot vers 3, wanneer zij zullen zeggen, wij zullen dat niet zeggen, zij zullen dat zeggen, wij zullen dat überhaupt niet zeggen, dat kan namelijk helemaal niet, want we zijn al lang weg. Of al lang weg, maar ver weg, maar in ieder geval weg. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. En wanneer men ook tot ons zegt, ja, maar de dag des Heren komt als een dief in de nacht, we weten de dag niet, nog de uur, dus wij kunnen dat niet weten, hebben we altijd dit vers dat zegt, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gevangen nemen. Duisternis neemt de mens gevangen. Duisternis maakt de wereld kleiner. En dus plaatst de mens in een gevangenis. En vandaar dat het leven ook in de overdrachtelijke, in de geestelijke duisternis, in werkelijkheid een leven is in gevangenschap. En waar wij in het licht wandelen, is onze wereld groot en zijn wij dus vrij. Dat is de verhaal. Daar hadden we er straks immers over. Of het oordeel waaraan wij onttrokken worden. We zijn in de vrijheid geplaatst. Rehoboth. Van mijn part is dat knauw. Maar niettemin in vrijheid geplaatst. Nou goed. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen, of eigenlijk zonen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Let op de grote nadruk waarmee dat hier staat. Wij worden geacht deze dingen te weten. Wij weten wat de Heer in het verleden voor ons gedaan heeft. Maar wij weten ook wat de Heer nu voor ons doet. En we weten ook wat onze toekomst is. En we weten ook waar het met deze wereld naartoe moet. Dat is die bekende vraag. Waar moet het naartoe? Wij weten wij precies waar het naartoe moet. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Heet dat. Het is niet onze verdienst overigens. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om ons daarvan op de hoogte te stellen. En dus vers 6, laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen. Want in duisternis zijn komt min of meer overeen met slapen. Niet zien en niet weten hoe de realiteit is. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want in duisternis zijn, slapen en dronken zijn, komt alle drie met elkaar overeen. Het wereldje wordt kleiner, heel klein zelfs. Weet je dat er iemand die dronken is? Een smal gezichtsveld, ziet bijna niks. Om maar eens wat te noemen. En wat hij wel ziet, daarvan realiseert hij zich niet wat het is en wat er de consequenties van zijn. En als hij al reageert op de dingen die je ziet, reageert hij te laat. Dat is waar het over gaat. Nou goed, dus je kan voor de hele mensheid zeggen, die is in duisternis, dan wel die slaapt, dan wel die is dronken. En wat zei Petrus op de Pinksterdag? Wij zijn juist niet dronken. Helemaal niet. Tegendeel. Nou goed. En dus, want die slapen desnachts en die dronken zijn desnachts dronken. Waarmee maar gezegd wil zijn wat ik net ook zei, het is drie keer hetzelfde. En dan, maar wij die desdaags zijn, die tot de dag behoren, dus tot het licht behoren, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Is ook leuk, want het is ook een verwijzing naar het Oude Testament, naar Jesaja 59, waar deze termen van toepassing gebracht zijn op de Heer Jezus zelf, die deze wapenen draagt. En anderszins komen we natuurlijk terecht in Efeze hoofdstuk 6, waar deze wapenrusting nog veel uitgebreider vermeld wordt als de onze, die wij dragen zouden. Maar ook daar vinden we nog meer verband, want in Efeze 5 is sprake van precies dezelfde dingen, namelijk wij waren eertijds in duisternis, dus Efeze 5 vers 8... Want gij waart eertijds duisternis, dan wel in duisternis, maar we maken er deel van uit. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt dus als kinderen of zonen des lichts. En dan letterlijk vers 9, want de vrucht des lichts, rust op een misverstand dat hier het woord geestes staat. Het komt gewoon omdat we de term vrucht van de geest kennen uit Galaten en die term is hier ingeslopen. Maar letterlijk staat er, want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Goedheid, rechtvaardigheid, waarheid, dat is licht. En als de Heer in de toekomst in zijn dag licht brengt in de wereld, brengt hij ook inderdaad in de wereld goedheid, rechtvaardigheid en waarheid, uiteraard. En we zouden daarin wandelen. Vers 10. Beproevende wat de Heere welbehagelijk zij. Opdat wij Goden welbehagelijk zouden wandelen, heet dat. En dan vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, van de wereld dus, maar bestraft ze ook veeleer. Vers 13. Maar al deze dingen, door het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. En dat is het woord van God dus, of de geest, maakt openbaar en is dus licht. En daarom zegt hij, vers 14, ook een verwijzing naar het Oude Testament, in dit geval naar, wat was het, Jesaja 61, geloof ik.
66.
Oh, jullie weten, waarom moet ik hier staan eigenlijk, want dat weten jullie zelf ook allemaal. Ja, het staat er niet bij in mijn Bijbel. Jesaja 60, vers 1 en 2, hè. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Zo zingen we het soms bij gelegenheid zelfs. Staat daar iets anders? Daarom zoek ik het even op in Jesaja. Want daar staat in Jesaja 60 vers 1. Maak u op, dat wil zeggen sta op en kleed u aan. Hè? Maak u op, word verlicht, dat wil zeggen kom in het licht. Want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Heb je die? En in de aanhaling van dat vers in Efeze 5 staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want zo is het eigenlijk. Maak u op, wordt verlicht, wil zeggen dat men in duisternis is, maar eigenlijk is dat gewoon de dood. Want dat zegt Efeze dan. En daarna, uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. De heerlijkheid van Jehovah staat er. En het leuke is dat in de variant van Efeze 5 dan gewoon staat. En Christus zal over u lichten. Dus, maar we zien dat Jehovah dezelfde is als Christus. Hè? Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Dat Christus dezelfde is als Jehovah. Zie? Want dat licht is gekomen, wij leven onder het licht van het nieuwe verbond en zo verder. Deze profetie is aan ons al vervuld. Christus zelf is het licht der wereld en hij is inderdaad verschenen. Hij schijnt met zijn licht in onze harten, opdat dat licht vrucht zou dragen. Anders gezegd, hij heeft zijn geest in onze harten uitgestort, opdat die geest vrucht zou dragen. Of nog anders gezegd, hij heeft ons zelf in onze harten, opdat hij vrucht zou dragen in ons. Want het leven is ons. Christus, zei de apostel Paulus. In elk geval, deze woorden uit Efeze 5 komen overeen met die van 1 Thessalonicenzen 5. Wij behoren tot de dag en wij zouden ook daadwerkelijk in de dag en in het licht wandelen. Begrijp me goed, het kan dag zijn, betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk tot het licht komt en in het licht wandelt. Niettemin, wij leven in de dag en we zouden dus in dat licht van het woord Gods en van de geest Gods zouden wij wandelen. We kennen trouwens nog een ander schriftgedeelte waarin dezezelfde uitdrukkingen uit Jesaja 60 worden aangehaald. Die noem ik dan ook maar even. Dat is in Romeinen 13, meen ik. Ja. Romeinen 13, waar het eveneens gaat om de vrucht van het woord Gods in ons. Van het licht dus. En er staat in Romeinen 13, vers 11. Dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Daar hadden we het toch over, tijden en gelegenheden. Terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uren is dat wij nu, dat wil zeggen na de voorgaande vier bedelingen feitelijk, dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen,